deel u nog mee dat de pastorie vanavond ook open is. Onze hulp en onze enige verwachting sta in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde uit niet heeft voortgebracht, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen. De werken zijn er goddelijke handen. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Zingen wij van Psalm 116, het tweede en het vijfde vers. Ik lag gekneld in banden van de dood, daar de angst der hel mij alle troost deed missen. Ik was benauwd omringd door droefenissen, maar ik riep de Heer dus aan in al mijn nood. En het vijfde, gij hebt, o Heere, in het dodelijks tijdsgewricht, mijn ziel gered, mijn tranen weer drogen, mijn voet geschraagd, die zal ik voor Gods ogen steeds wandelen in het vrolijk levenslicht. Wij noemden u 2 en 5 van Psalm 116. Twee schriftlezingen uit Gods heilig woord. Allereerst Johannes 5, de versen 25 tot en met 29. En daarna Johannes 11, de versen 38 tot 46, wat ook de tekst voor de prediking is. Doen we belijdenis met de 12 artikelen, waarna wij zingen Psalm 48, het zesde vers. Want deze God is onze God. Hij is ons deel, ons zalig slot, door tijd nog eeuwigheid te scheiden, ter dood toe zal hij ons geleiden. Wij noemden nu Johannes 5, vers 25 tot en met 29, Johannes 11, de versen 38 tot en met 46, de 12 artikelen en Psalm 48, vers 6.
Voorwaar zeg ik u, de ure komt en is nu. Wanneer de doden zullen horen de stem des Zoons Gods en die ze gehoord hebben, zullen leven. Want gelijk de Vader het leven heeft in zichzelf, alzo heeft hij ook de Zoon gegeven het leven te hebben in zichzelf. En heeft hem macht gegeven ook gericht te houden, omdat hij des mensen Zoon is. Verwondert u daar niet over, want de ure komt in welke alle die in de graven zijn zijn stem zullen horen. En zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, en die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis. Johannes 11, vanaf 38. Jezus dan wederom in zichzelf zeer bewogen zijnde, kwam tot het graf, en het was een spelonk, en een steen was erop gelegd. En Jezus zeide: neem de steen weg, Martha. De zuster die gestorven zeide tot hem: Heere, hij riekt nu al, want hij heeft 4 dagen al daar gelegen. Jezus zeide tot haar: heb ik u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zien zult? Zij namen dan de steen weg, waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zeide: Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Doch ik wist dat gij mij altijd hoort. Maar onder scharenwil, die rondom staat, heb ik dit gezegd, omdat zij zouden geloven dat gij mij gezonden hebt. En als hij dit gezegd had, riep hij met grote stem: Lazarus, kom uit. En de gestorvene kwam uit, gebonden aan handen en voeten met grafdoeken. En zijn aangezicht was omwonden met een zweetdoek. Jezus zeide tot hen: ontbind hem en laat hem heen gaan. Velen dan uit de Joden, die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende te rechterhand Gods, de almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven.
Thank you.
In onze voorbeden willen wij denken aan zuster van die ooms die deze week een operatie zal moeten ondergaan aan haar teen. Zoeken we het aangezicht van de Heer in gemeenschappelijk gebed. Heer, zo naderen we voor uw heilig aangezicht op deze nabetrachtingsmiddag, op de bediening van het heilig avondmaal. En heren, dan moesten wij zo denken aan de beden van Mozes, die u vroeg, toon mij uw heerlijkheid. En heren, wie zal God zien en leven? Dat moest Mozes ook gewaar worden in zijn leven en daarom plaatste u hem in een kloof van een steenrots. Met die woorden, er is een plaats bij mij. En dat is een plaats die uniek is, die bijzonder is, waar een gevallen Adamskind toen waardig in zichzelf iets van de heerlijkheid Gods kan zien. En die plaats, dat is Christus. Omdat u ons vlees en bloed hebt aangenomen, hebt u er zelf voor gezorgd, Heere Jezus, dat er een plaats is in deze wereld waar een arm en een verloren zondaar verwaardigd wordt om de heerlijkheid Gods te zien. En toen Mozes die plaats mocht innemen, toen ging u aan hem voorbij en mocht hij de achterste delen zien van uw aangezicht. En toen hoorde hij uw naam uitroepen. Uw eigenschap. En geef, Heere, dat we dat leren in ons leven. Dat het zien in het Koninkrijk der Hemelen een geheim is. Een voorrecht is wat door middel van het horen gerealiseerd wordt. Want het geloof is uit het gehoor. En het gehoor uit het gepredikte woord Gods. En heren, daar gaat een groot wonder aan vooraf. Dat is het wonder van de levendmaking. Van dat wonder zien wij in de geschiedenis die vanmiddag onze aandacht vraagt, een groot teken. Namelijk wanneer Lazarus uit de doden wordt opgewekt. Zo moeten wij ook uit ons zondegraf opgewekt worden. En velen van ons liggen daar nog in, zonder dat ze zich dat bewust zijn. En daarom bidden wij van u, of gij hun de ogen wilt openen en wilt laten zien in welke ellendige toestand wij terecht zijn gekomen door onze diepe val in Adam. Uw woord zegt het heel duidelijk, dood in zonde en in misdaden, zonder God. En daarom ook zonder hoop in deze wereld. En dat er wel een mens voortreist met een misschientje. En zeker wanneer wij godsdienstig zijn, dan hopen we dat het meevalt. Maar geef dat we de ernst daarvan ook mogen gevoelen als uw knecht, wanneer wij dat ook moeten prediken. Maar dan tegelijkertijd dat wonder, Heere, dat gij ingrijpt. Als uw stem klinkt met macht en met kracht. En laat die stem deze middag ook gehoord mogen worden. Dat het wonder van de levendmaking mag plaatsvinden. Zoals Ezechiël dat zag. Toen de Heilige Geest begon te waaien in dat dal vol dorre doodsbeenderen. Dan komen zij tot leven. Dan komen zij tot beweging. Dan komen zij uit dat zondegraf en dan treden ze in dat nieuwe leven. Dat leven met God, dat eeuwige leven, dat nimmer meer vergaat. Dat leven dat hier op aarde een strijd met zich meebrengt. Dat leven dat u onderhoudt. Daar hebt u vanochtend ook iets van geschonken, Heere. Terwijl we de tafel des Heren mochten aanrichten. Daar hebt gij dat leven willen onderhouden. Een moeilijk leven dikwijls, vol van strijd, vol van aanvechting. Maar toch, als die onberouwelijke keuze in het hart gewerkt is, dan zal dat leven volharden, dwars door alle doden en door alle angsten heen. Dat is een onuitroeibaar leven. Dat is het eeuwige leven. Dat is dat goede leven met u de Heere. En Heere, wij bidden u of gij ook daarvan iets wilt laten gevoelen. Dat we deze middag, als we nabetrachting mogen houden, daarin iets van de heerlijkheid Gods mogen zien. Want niets en niemand kan dat leven doden of uitblussen. En gij onderhoudt dat leven dag aan dag. Uit de levensbron, uit u, o Heere Jezus Christus, die de fontein van het leven bent. En u hebt zelf gezegd, ik ben het leven. U bent zelf opgestaan uit de doden. En u hebt het de discipelen beloofd, ik leef en gij zult leven. Dat uw kerk toch door een waar geloof mag leren wat het is om uit u te leven, Heere. En Heere, wij bidden u of gij met de gemeente wil zijn. Dat u met allen zijn die bedroefd zijn, die rouw hebben. Juist ook de achterliggende 2 dagen waarin wij toch berichten hoorden van het onverwachte sterven van 2 jonge mannen. En Heere, u weet ook hoe dat in de familiekringen geraakt heeft. En welke vragen dit allemaal opgeroepen heeft. En wij bidden u of gij met hem wil zijn de komende dagen, de komende tijd. Wanneer ze dit moeten gaan verwerken. Wanneer er allerlei raadsels zijn. O Heere, wij bidden u of gij dan met uw Heilige Geest wijsheid en troost wil schenken. En of gij vanuit uw woord goede raad wil geven. Heere, leer ons dan ook naar uw woord te luisteren. Leer het ons te verstaan wat het is om ons verstandig te gedragen jegens een ellendige. Heere, gedenk allen die in het midden onze gemeente bedroefd zijn over het verlies van man, vrouw of vader of moeder. Of een kind of kleinkind. Of een goede vriend. Heere, wilt gij troost geven in dit moeilijke leven. Wij bidden u voor hen die ziek zijn. We denken aan zuster Verbaas die nog steeds in het zorghotel is. Wilt u haar spoedig weer thuis brengen. In het bijzonder dragen we zuster van die aan u op. Die ook geopereerd moet worden. Geef toch dat u mee met haar optrekt. En dat ze mag ervaren dat gij de hand van de chirurg leidt en dat het goed mag gaan. Maar bovenal dat wij gevoelen hoe broos en vergankelijk we zijn. En dat we ons voor hebben te bereiden op de eeuwigheid. Wilt u haar dat in haar hart geven? Wilt u haar uw genade schenken? Heere, wij bidden u of gij kracht wil geven aan allen die het moeilijk hebben. Die verpleegd worden, die altijd aan huis gebonden zijn. Die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Wilt u met hen zijn? Heere, wij bidden u of gij uw koninkrijk onder ons, maar ook wereldwijd wilt doen komen. En zegen daartoe al uw gaarne getrouwe dienstknechten. Ook het evangelisatiewerk van onze broeder van Luttinghuizen. Sterk hem op zijn eenzame post. Heere, stoot nog arbeiders uit in uw wijngaard. En gedenk in het bijzonder ook de arbeid onder het oude Joodse bondsvolk. Neem het deksel van hun aangezicht weg en doe hen de Christus der Schriften kennen. Wij bidden u voor uw verdrukte en uw vervolgde kerk. O wilt gij ze bemoedigen en vertroosten. En dat zij toch mogen volharden in het ware geloof. Heere, denk in het bijzonder aan uw knechten onder hen. O Heere, wees met deze wereld, daar waar honger is en oorlog en geweld. Wij bidden u voor ons land en volk. Heere, geef toch een terugkeer en geef toch vrijmoedigheid aan hen die uw getuigenis waar dan ook laten horen. O Heere, wilt gij toch met allen zijn die een moeilijke post hebben, die ook in de verzorgende sector werken, sterk en toch. om iets van de barmhartigheid Gods te mogen laten zien. Wij bidden u voor onze overheid, hier ter plaatse. Met onze burgemeester wilt u met hem zijn en ons college. Och Heere, wanneer wij letten op de uitstraling, dan hebben we grote zorgen. Maar u staat er boven, u regeert. En zou u dat nog eens willen bewijzen, door het krachtige ingrijpen van uw hand. O gedenk ons koninklijk huis. Heere, wilt gij hen toch doen buigen, niet voor koning voetbal, maar voor de koning der koningen. O, wij bidden u, dat ook onze gemeente een afgezonderde gemeente mag zijn. Zoals uw woord dat zegt, dit volk zal niet onder de heidenen gerekend worden. Zij zullen alleen wonen. En wat komt daarvan terecht? We hebben een dure roeping ten opzichte van de wereld. O, geef toch dat wij eens mogen zien wat er staat in de psalm. O, hoe groot is het goed dat gij weggelegd hebt voor degene die u vrezen, voor degene die op u betrouwen. Heer, help uw knecht in de bediening van het woord en houd de Satan op een afstand en verhoor onze beden om Jezus wil. Amen. Wij zingen van de stem des Heren uit Psalm 29, vers 2, 5 en 6. Psalm 29, vers 2, zeer een stem op het hoogst geducht, rolt en klatert door de lucht. En vers 5 en ook vers 6, en de Heere zegene u en uw gaven. En zingen wij straks na het amen van de prediking, Psalm 95, het vierde vers. Want Hij is onze God en wij zijn het volk van Zijn heerschappij, de schapen die Zijn hand wil wijden. Zo gij Zijn stem dan heden hoort, gelooft Zijn heil en troostrijk woord, verhard u niet, maar laat u leiden. Het vierde van Psalm 95. Geliefden, wanneer wij nabetrachting houden op het heilig avondmaal, dan is de roeping om onze aandacht te vestigen op wat de Heer Jezus al vanaf het begin in deze geschiedenis benadrukte, namelijk om de heerlijkheid Gods te zien. En toen heb ik ook al iets gezegd over wat dat inhoudt. Dat heeft alles te maken met wie God is. In het Oude Testament was dat die uitdrukking de kabod Yahweh, de eer van God. De eer van God daalde neer toen de tempel in gebruik werd genomen. Wij lezen dan zo dat de heerlijkheid des Heeren vervulde het gehele huis. En dat betekende heel concreet dat de Heer duidelijk liet blijken dat Hij ging wonen in dat huis des Heeren dat Salomo gebouwd had. En dat liet Hij vooral blijken toen Hij dat altaar ging aansteken met het heilige vuur des Heeren. En de heerlijkheid des Heeren komt ook in het Nieuwe Testament weer naar voren. De heerlijkheid des Heeren, dat wil dus zeggen dat God gaat wonen bij de mensenkinderen. Johannes die zegt in het begin van zijn evangelie, we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. De heerlijkheid als van een enige geborene zoon des vaders. En dat is dus de openbaring van God in Christus. En waar gaat het dan om? Om die heerlijkheid. Dan gaat het om de deugden van God. Dat is de bedoeling, dat wij mensen dat gaan zien. Wij zijn daar van nature echt blind voor. Onze ogen moeten door genade geopend worden voor de heerlijkheid van God. En dat werkt de Heilige Geest uit in het hart. Die deugden van God, die drukt Hij af in mijn ziel. Zodat ik iets ga verstaan wie God nou eigenlijk is. En gemeente, daar zullen wij aan deze kant van het graf slechts een vingerhoedje vol van misschien krijgen. Als je aan het strand staat en je neemt dan zo'n vingerhoedje mee, jongens en meisjes, en je haalt een klein beetje water uit de zee, dan heb je de zee in dat vingerhoedje. Maar dat is natuurlijk niet zo. En als je dan kijkt naar die grote, onmetelijke massa water voor je, dan kun je wel nagaan hoe weinig wij ervan hebben. En zo is het ook bij Gods kinderen. En ook in de nabetrachting zijn Gods kinderen zo dikwijls gericht op hun eigen ik. Wat heb ik er aan gehad vanmorgen? Maar dat bedoel ik echt niet platvloers. Maar leeft het nou wel eens dat wij eens na gaan denken van wat heeft God er nou aan gehad vanochtend? Want daar gaat het om, hoor. Het gaat om de eer en de verheerlijking van Gods naam. En dan weet ik wel, wanneer je op jezelf ziet, dan zeg je, daar heeft God niks aan gehad. Zo'n vuile zondaar. Echt, en dat wordt alleen maar verdiept in het geestelijke leven. Dat je zegt, o Heere, dat hart van mij, dat is een zondegraf. Maar God legt er zijn eigen werk in. God die werkt dwars door de dood heen. God legt er zijn eigen lieve zoon in, als de grote gave Gods. En daar gaat het om, dat het werk van de zoon verheerlijkt wordt. Dat heeft de Heer Jezus duidelijk gezegd toen Hij die belofte uitsprak, opdat de zoon van God verheerlijkt zou worden. En daar waar de zoon verheerlijkt wordt, daar wordt God ook verheerlijkt. En waar wordt de zoon het meest verheerlijkt, geliefde, daar waar de zondaar op het diepst vernederd wordt. Daar wordt de zoon het meest verheerlijkt. Want dan krijgt die arme zondaar, die krijgt dan een rijke Christus nodig. En de verheerlijking van God wordt ook geopenbaard in de geschiedenis die onze aandacht vraagt. En we luisteren dan naar de heerlijkheid Gods geopenbaard in de opwekking van Lazarus. Daar staan we stil bij een drietal gedachten. Allereerst bij de voorbereiding op deze opwekking. Ten tweede de daad van deze opwekking. En ten derde de vrucht van deze opwekking. De heerlijkheid Gods geopenbaard in de opwekking van Lazarus. Voorbereiding, daad en vrucht op deze opwekking. Wij gaan lezen dus vanaf vers 38. Vanaf vers 38 lezen we dat Jezus naar het graf toe loopt van Lazarus. En als hij bij het graf staat, dan vervult het hart van de Heer Jezus opnieuw met die diepe ontroering waar wij vanmorgen ook iets over gehoord hebben. We hebben vanmorgen gehoord, gemeente, dat dat een diepe verontwaardiging is. Een heilige toren komt bij hem boven. Als hij ziet wat de zonde teweeg gebracht heeft in ons leven. En daar zijn we toch ook allemaal getuigen van. Ook wat er in de achterliggende week gebeurd is. Dat weten we. Ernstige sterfgevallen, en als wij het nog niet gehoord hebben, dan zullen wij het wel horen. Maar de Heer Jezus die kan daar met eerbied gesproken niet mee leven. Dat is een menselijke uitdrukking, maar hij zal zijn leven ervoor geven. Hij zal zijn majesteit en zijn heerlijkheid en zijn kracht openbaren tegen de dood. Hij zal tonen dat hij macht heeft over de dood. En dan staat er zo treffend dat hij in zichzelf bewogen is. En dat betekent een diepe eigenschap die in God aanwezig is. Die wordt dus niet opgeroepen zozeer door ons mensen. Of door de omstandigheden, maar hij is in zichzelf bewogen. Diepe ontroering heeft hij in zijn hart. In zichzelf bewogen over een arm en een verloren zondaar, gemeente. En die in zichzelf bewogen Christus, die is naar deze wereld gekomen om door zijn dood en door zijn opstanding de prikkel weg te nemen. Dat is de zonde. Jongens en meisjes, misschien ben je wel eens een keer door een wesp gestoken. En dat je een beetje in paniek raakte. Je ging naar je moeder toe en je voelde de pijn en je moeder zag dat die angel erin zat. En wat deed ze toen? Die angel eruit halen en dat leegzuigen. Zodat het niet ging opzwellen. Nou, dat is helemaal niet zo erg als dat gebeurt. Maar de zonde is een ontzaglijke prikkel in je. Wat een mens totaal vergiftigd heeft. Wat hem gebracht heeft in zijn diepe geestelijke doodstaat. En niemand is in staat om die prikkel weg te nemen. En die prikkel zal ons naar de dood, ja naar graf, ja naar de hel leiden. Kijk, en nu is deze machtige Christus gekomen om deze prikkel des doods weg te nemen. En dat illustreert hij in de opwekking van Lazarus. En als hij dat gaat wegnemen, dan gaat hij eerst voorbereidingen treffen. En de eerste voorbereiding lezen wij dan ook in vers 39 als Jezus zegt, neem de steen weg. Er ligt immers een hele grote steen voor de spelonk, jongens en meisjes, waar Lazarus achter begraven ligt. En deze steen die houdt de stank van de dood tegen. Deze steen die houdt ook de buitenstaanders tegen om naar binnen te komen. En eerst moet deze steen weggenomen worden. En Jezus die zegt tegen een aantal mannen, komen jullie eens eventjes naar voren toe en schuiven jullie deze steen eens weg. Dat kunnen dus deze mannen doen. En dat laat de Heere Jezus deze mannen ook doen. Zij kunnen uiteraard niet de dode opwekken die achter die steen ligt. Maar ze kunnen wel deze steen wegduwen. En kijk, dat gebeurt. Langzaam schuift de steen voor dat open gat weg. En ze plaatsen hem ergens opzij. Dat is de eerste hindernis dus. Om toegang te krijgen tot de dode die daar ligt. Tot Lazarus. Maar als ze daaraan beginnen, dan komt Martha ertussen. En Martha die zegt, Heere, dat kan toch niet, want hij riekt al. Dat betekent, hij stinkt al. De doodsgeur die heeft zich al verspreid door het graf. De dode is al tot ontbinding overgegaan. Dat kan toch niet. En Martha heeft recht van spreken, want zij is toch het familielid wat het dichtst bij de gestorvene staat, samen met Maria. En geliefden, juist omdat ze dit zegt, dat zal straks het grote wonder des te meer accentueren. Hij riekt al. Want gemeente, een Joodse traditie zegt dat 3 dagen lang zweeft de geest boven het lichaam van de dode. En die geest is dan nog in twijfel om eventueel terug te keren, ja of nee. Dat is natuurlijk bijgeloof, maar er zit wel een gedachte achter. 3 dagen lang, zeggen de Joden, zweeft die geest zo boven dat lichaam. Want de Joden geloofden heus wel dat het mogelijk was dat iemand uit de doden opgewekt kon worden. Wij lezen dat immers ook in het Oude Testament, dat dat een paar keer gebeurd is, vlak nadat iemand gestorven was. Maar de 4e dag, dan was het uitgesloten. Ik heb het zelf uit de mond van een rabbijn nog gehoord, 2 weken geleden in een gesprek. Die zei, 3 dagen is voor een Jood een eeuwigheid. En dan breekt dus de eeuwigheid aan voor de Joodse traditie. Heren, hij ligt al 4 dagen in het graf en hij riekt al. Hij stinkt al, dit kan niet, dat mag niet. Dat is een volstrekte onmogelijkheid. En dat is de 2e hindernis, geliefden, die eigenlijk voor het grote wonder geplaatst wordt. Wat is dat voor een hindernis? Dat is de hindernis van het ongeloof. En nee, die hindernis die kan niemand wegnemen. Maar die hindernis is wel een enorme schuld die bij ons mensen ligt. En ook bij het levend gemaakte volk van God. Want de Heer Jezus zegt als reactie daarop, heb ik het u niet gezegd dat zo gij gelooft, gij de heerlijkheid Gods zult zien. En daarmee bestraft de Heer Jezus het ongeloof bij Martha. Het ongeloof is een grote hindernis voor de Heer Jezus. Er staat zelfs in Matthäus 13, vers 58, dat de Heer Jezus vanwege het ongeloof geen grote wonderen kon doen. Wat is het ongeloof toch ontzaggelijk machtig, gemeente? Het ongeloof houdt uw bekering tegen. Heb u dat wel in de gaten, gemeente? Het ongeloof ketst het woord af. Het ongeloof houdt God verdacht in zijn macht, in zijn almacht zelfs en in zijn woorden. Het ongeloof probeert hier ook weer de Heer Jezus tegen te houden. Door het ongeloof, zegt Calvijn, houden we eigenlijk de uitgestrekte arm van God tegen. God strekt zijn hand uit En wij proberen die hand weg te duwen. Dat doet het ongeloof. Het ongeloof is niet passief. Het ongeloof is actief, geliefden. En dan zien wij hier dat dat ook bij Gods kinderen het geval is. En wat dat betreft zijn we ook na ontvangen genade arglistig. En kunnen wij daar soms een andere naam aan geven? Dat wij misschien nog niet zo ver zijn, maar dat we eigenlijk ten diepste niet geloven. Wat niet geloven? Wat niet? Dat zegt de Heer Jezus heel duidelijk. Heb ik het u niet gezegd? Dat zo gij gelooft, de heerlijkheid Gods zult zien. Wat niet geloven, dat is het woord dat God reeds gesproken heeft in het leven van Martha. En de Heer Jezus zinspeelt hier natuurlijk op datgene wat hier allemaal vooraf gezegd is. Had de Heer Jezus van tevoren niet gezegd, deze krankheid is niet tot de dood, maar tot heerlijkheid Gods, opdat de Zonen Gods erdoor verheerlijkt zou worden. Had de Heer Jezus het niet gezegd tegen Martha, dat indien gij gelooft, gij grote dingen zult zien? Had de Heer Jezus het niet gezegd van Martha, ik ben de opstanding en het leven, en ieder die in mij gelooft, die zal leven, ook al ware hij gestorven. Had hij zelfs niet heel concreet gezegd, Martha, uw broeder zal opstaan. Nou, duidelijker kan het toch niet? En daarom zegt de Heere Jezus hier, heb ik het u niet gezegd? Ik heb het reeds gesproken. En misschien komt dat wel dicht naar u toe, kind van God in ons midden. Die zo twijfelt en die zo beheerst wordt door het overblijvend ongeloof. En dan toch telkens weer door dat ongeloof de hand Gods wegduwt. En vergeet datgene wat God reeds gesproken heeft. Dat God dat niet herhaalt, maar dat God daarop teruggrijpt. Heb ik het u niet gezegd? Indien gij gelooft, zo zult gij de heerlijkheid Gods zien. Kijk, en wanneer wij nog in de staat van het ongeloof verkeren, dan is dat ook een ontzaglijke hindernis om de heerlijkheid Gods te zien. Misschien dat u zo wel vanochtend in de kerk hebt gezeten, dat u gezegd hebt, ik heb helemaal niets gezien. Ik zag wel de dominee, ik zag het brood, ik zag de wijn. Maar verder heb ik niets gezien van de heerlijkheid Gods, die in deze eenvoudige tekenen worden voorgesteld. Och, geliefden, dat komt omdat wij verkeren in de staat van het volstrekte ongeloof. En dat ongeloof, dat is een blinddoek, dat houdt alles tegen, waardoor een mens het niet ziet. Hij ziet het niet. In welke ontzaglijke staat hij terechtgekomen is, een diepe val in Adam. Hij ziet het niet, welke genade er gepredikt wordt door Gods knechten. Hij ziet dat kleine poortje niet, waardoor er een ontkoming is aan het welverdiende oordeel. Hij ziet de smalle weg niet. Hij ziet niet de heerlijkheid van het leven van Gods kinderen. Hij is er volstrekt blind voor. Maar ook na ontvangen genade, dan blijft dat ongeloof Gods kind plagen. Wij lezen dat in de Heilige Oorlog. Als de stad mensenziel is ingenomen en alle diabolusmannen worden gevangen genomen, de eerste die dan ontsnapt, dat is meneer ongeloof. En stiekem sluipt hij weg naar stad mensenziel. Om opnieuw weer te trachten de duivel binnen te krijgen in stad mensziel, die immers eruit gejaagd is. Kijk, en deze hindernis moet weggenomen worden. Door de Heere Jezus zelf. En dat doet de Heere Jezus door een vraag te stellen. Door die vraag drijft hij dat ongeloof bij Martha weg. En wekt hij dat geloof op. Door te herinneren, weet je het nog, Martha? Wat ik gesproken heb in je leven. Kind des Heeren in ons midden, weet je het nog? Wat de Heere gesproken heeft. En wat hij gezegd heeft, dat blijft vast en onverbroken. Daar neemt de Heere niets van terug. Martha zwijgt daarna. Martha doet geen tegenwerping meer. En daaruit blijkt, geliefden, dat Martha toch stilgemaakt is door de Heere. Om nu te letten op wat God gaat doen. En dan komt de derde voorbereiding. Zij namen dan de steen weg waar de gestorvene lag. En Jezus hief de ogen opwaarts en zei de Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Jongens en meisjes, laten we dat eens goed lezen. Wat zegt de Heer Jezus? De Heer Jezus zegt, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. De Heer Jezus gaat een dankgebed doen. En dat doet hij hardop. Daarbij dat open graf. Zodat iedereen dat hoort. En in dat dankgebed laat hij weten dat hij daarvoor een gebed gedaan heeft. Want hij zegt, Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. En dat gebed heeft niemand gehoord. Dat gebed is in zijn hart opgestegen. En toen hij geconfronteerd werd met die situatie. Als een liefelijke reuk steeg dat gebed op voor het aangezicht des Vaders. En dat gebed, dat is allereerst, Vader, uw wil geschieden. Want wat doet de Heere Jezus al de knecht des Vaders? Die is bezig om de raad van zijn Vader te vervullen. Het programma van zijn Vader volgt hij op, stap voor stap. En als middelaar, als waarachtig mens, kan hij niets zonder de toestemming van de Vader. Het is de Vader met eerbied gesproken die een knik geeft uit de hemel. Of hij het op dat moment wel zal doen of niet zal doen. Uiteraard willen wij daarmee niets tekort doen aan de almacht van Christus, begrijp me goed. Maar als mens, als middelaar, vervult hij de raad des Vaders. En nu heeft hij gebeden. En de Vader heeft hem verhoord. In de voorbeden van Christus gaat hij een weg banen om dat grote wonder te verrichten. En daar dankt hij hardop voor. En waar doet hij dat voor? Dat doet hij natuurlijk voor de omstanders. Dat doet hij niet voor zichzelf. Want dan had hij het ook wel in zichzelf kunnen doen. Maar dat doet hij zodat allereerst Martha dat hoort. En dat Maria dat hoort. En dat de omstanders dat allemaal horen. En waarom moeten ze dat horen? Nou, dat hun aandacht niet gevestigd wordt straks op Lazarus die uit het graf zal komen. En zelfs niet op de Heere Jezus die dat wonder zal verrichten. Maar dat de aandacht gevestigd zal worden op de Vader. Vader, ik dank u dat gij mij gehoord hebt. Horen jullie het allemaal? Horen jullie het dat ik de knecht des Vaders ben? Dat ik hier niet uit eigen beweging gekomen ben naar deze aarde. Maar dat ik de gezondene des Vaders ben. Horen jullie het dat ik namens de almachtige God hier spreek en optreed? Opdat zij tot geloof zouden komen dat hij de Zoon van God is, geliefden. En zo baant hij de weg tot dat grote wonder. We gaan een toepassing maken bij onze eerste gedachte. Want onze vaderen die hebben in de opwekking van Lazarus een duidelijke illustratie gezien in wat er gebeurt als een dode zondaar, als jij uit je zondegraf wordt geroepen, meisje. Jij. Als u, mijn bejaarde broeder, uit je zondegraf wordt geroepen. En dan zegt de Heere, neem de steen weg. Heb je dat al gedaan? Ja, dat kun je. Wat je kunt, moet je doen. Wij zeggen al zo gauw van, ja, maar een mens kan zich niet bekeren. Wat bedoelt u daarmee? Wat heb je er al aan gedaan dan? Kun je straks tegenover God zeggen, Heere, en nou zeg ik het even zo, het is uw schuld dat ik niet bekeerd ben, want ik heb er alles, alles aan gedaan. Kun je dat zeggen? Neem de steen weg, zegt de Heer Jezus. Wat kun je dan allemaal doen, zegt iemand. De zonde wegdoen. Begin daar maar eens mee. De zonde die je stiekem aan de hand houdt. Gewoon echt duidelijke, concrete dingen. Kijk maar naar je slaapkamer. Kijk maar naar je manier waarop je je tijd besteedt. Let maar eens op je taalgebruik. Let maar eens op hoe je omgaat met je geld bijvoorbeeld, en met je vrouw, of met je man, of met je bezittingen. En dan moet je eens bedenken, is dit zonde, kan ik hiermee stoppen? Kijk in je krantenbak wat er voor lectuur ligt, kun je die wegdoen? Kijk naar de boeken die je leest, kun je die wegdoen? Kijk aan het mediagebruik, kun je daarmee stoppen? Als je s'avonds moe bent en je bent je aan het vervelen, dan pak je je iPad. Kan dat niet anders? Je kunt mij niet wijsmaken dat je die knop niet uit kunt doen. Je kunt mij niet wijsmaken dat je gewoon eenvoudig bepaalde dingen echt anders kunt doen. Begin daar eens aan. En misschien heb je wel een televisie. Of kijk je televisie, want onze gezinte kijkt gewoon vol op televisie, hoor. Dan moet je heel nuchter in zijn. Om uitzending gemist. Is dat nou echt nodig? De muziek die je beluistert. En een hele avond een beetje doorbrengen, oppervlakkig. Ja, hij gaat niet naar de kerk. Het is een collega van me. Ja, ik heb toch zo mijn sociale plichten. Neem de steen weg. Wat is voor jou een sta in de weg om tot bekering te komen? Niet naast je neerleggen. Echt probeer. En dan het gebruik van de genademiddelen. Ja, ik ga toch twee keer naar de kerk, inderdaad. En ja, hoe zit het dan met het lezen van Gods woord? Het onderzoeken daarvan. Het lezen van een goed boek. Catechisanten, jullie hebben allemaal de Christinnenreis gekregen. Dat mooie rode boekje. Heb je het al gelezen? Belijdeniscatechisanten, jullie hebben allemaal een prachtig boek gekregen. Dat bedoel ik natuurlijk niet alleen de recente belijdeniscatechisanten, maar alle belijdeniscatechisanten. En u ook. U hebt misschien dat boekje nog wel in de kast, De Droefheid naar God. Haal het eens tevoorschijn. Ik hoorde eens een keer van een gemeentelid, die begon opeens echt verlangen te krijgen om dat te gaan lezen. Hij moest alles doorzoeken om het te vinden. Had hij nog nooit gelezen.
Want jaren geleden dat hij belijdenis had gedaan. Ja, maar ik ben niet zo'n lezer. Dat is een smoesje. Gewoon proberen. En dan lees je maar een klein stukje. En bidden. Bidden, ja. Ik kan niet bidden. Wie zegt dat? Je hebt een mond gekregen van de Heer. Je hebt verstand gekregen van de Heer. Je weet de woorden te formuleren. Als je wat nodig hebt, dan kom je toch ook gewoon naar je moeder toe. En dan kun je toch ook onder woorden brengen. Kun je dat niet zeggen tegen God dan? Ja, maar ik zeg elke avond wel van, Heere, wilt u mij een nieuw hartje schenken? Wat denk je er ook bij na? Doen, hè? Echt erbij nadenken. Denk je erbij na dat je leven maar heel kort is? Neem de steen weg. Gemeente, wees eerlijk. Ga je wel eens door de week naar de kerk? Daar heb ik eigenlijk nog nooit over nagedacht, zegt een in ons midden. Door de week naar de kerk, ja. Nee, eigenlijk nooit. Nou, je hoeft ook niet per se weg te gaan. Je kunt gerust een preek opzoeken en daarna gaan luisteren. Doen we dat wel eens. Nou moet je natuurlijk niet dat sapgedrag vertonen. Even een stukje van die dominee, even een stukje van die dominee. Nee, maar daadwerkelijk gewoon luisteren naar de verklaring van Gods woord. En als je weinig tijd hebt, nou, dan begin je gewoon bij de preek. Dan luister je daarnaar. Doe je dat wel eens. Neem de steen weg. Nou, dominee, u zet wel aan het werk. Ja, dat is zo, ja. Dat deed de Heer Jezus ook. De tweede voorbereiding, dat is het ongeloof. Dat ongeloof, dat is een ontzaglijke macht. Dat ongeloof, dat kan niemand van ons wegnemen. Niemand. Maar dat ongeloof is wel een daad. Dat moeten wij ons wel bewust zijn. Dat ongeloof, dat doe je. Dat komt bij je boven. Dat komt in je gedachten op. Dat komt in je handelingen uit. Dat is misschien al binnengeslopen toen ik dat eerste stukje zei. Neem de steen weg. Toen kwam dat ongeloof al een beetje bij u boven. Toen begon dat al zijn werking te doen. Dat verlammende werk. Maar dat moet ook weggenomen worden. Dat is een ontzaglijke hindernis. Dat is de laatste vijand. Dat zie je dikwijls gebeuren wanneer er algemene overtuigingen komen. Dat dan Gods volk ontdekt wordt aan het ongeloof. Tot een grote smart. Dat alles verlamt. Dat alles verdacht maakt. Maar de beste voorbereiding, geliefden, is al reeds gedaan. De beste voorbereiding, zegt Maarten Luther, dat is de eeuwige verkiezing. God heeft niet gewacht totdat wij ons eindelijk zouden gaan voorbereiden op onze bekering. De beste voorbereiding is de eeuwige verkiezing Gods. En de beste voorbereiding, dat is de voorbeden van Christus. Want Christus die bidt voor die uitverkorene. Dat die uitverkorene blijft leven. Al maakt hij een ernstig ongeluk mee. En hij komt in coma terecht en de familie moet waken. Maar hij komt toch als door een wonder weer tot leven. Want hij moet nog bekeerd worden. En dat door de voorbeden van Christus. De voorbeden van Christus zorgt ervoor dat die arme zondaar in het uur van Gods welbehagen komt onder de bediening van het woord. Of dat nu een kerkmens is die erbij opgevoed is. Of dat nu een wereldling is ergens in Gent. Maar hij komt een keer onder het woord, zoals ik pas geleden hoorde van een man in Gent. Die moest de tent opzetten van de Bijbeldag. En toen de volgende dag moest hij het afbreken. En toen pakte hij een foldertje op. En in dat foldertje stond dat hij hartelijk welkom was morgen. En dat hij door dat foldertje eigenlijk onder het woord gebracht was. En dat door de voorbeden van Christus. Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En daaruit blijkt dat de Heer Jezus wist, nu gaat het gebeuren. Dat brengt ons bij onze tweede gedachte, de daad van de opwekking. Nu is de tijd aangebroken dat Jezus aan zijn discipelen, dat had hij al gezegd aan het begin, aan Martha, aan Maria, aan alle omstanders, de heerlijkheid Gods zal laten zien. Opzettelijk had hij vertoefd, gewacht om te komen. Opzettelijk had hij Martha en Maria en Lazarus laten tobben, laten worstelen met de belofte Gods. Wanneer zou hij komen? Wanneer zou hij ingrijpen? Tot op het uiterste had hij gewacht. De 3 dagen waren al gepasseerd naar de Joodse traditie. De 4e dag was inmiddels aangebroken. En nu staan ze daar allemaal voor dat open, donkere gat, geliefden. En daar staat de koning van het leven tegenover de koning van de verschrikking, dat is de dood, geliefden. Maar zijn ogen zijn gericht tot de Vader en hij zegt, Vader, ik dank u dat gij mij verhoord hebt. En dan, met een grote stem, roept hij, Lazarus, kom uit! En dan dringt de stem van de Allerhoogste Koning door tot in de achterste delen van het graf, tot een man die niet kan horen, die niet in beweging kan komen, die daar ligt te stinken in het graf, die tot ontbinding is overgegaan, wiens hart niet klopt. Maar de stem van de levende God, die dringt door tot deze dode man. En dan begint het hart van deze dode man te kloppen en zijn oren worden geopend en hij hoort de stem, hij hoort duidelijk zijn naam roepen. En hij voelt dat hij kracht krijgt in zijn lichaam om zijn benen te bewegen, om zijn armen te bewegen, om daadwerkelijk gehoorzaam te zijn aan die krachtige, luide stem die hij hoort. Lazarus, kom uit! En hij komt in beweging en zie daar, daar komt hij aan uit dat donkere gat van onmogelijkheid. Dat donkere gat van de stank van de dood, van de macht van de dood. De dood moet hem loslaten en hij komt naar voren toe om de heerlijkheid Gods te laten zien, geliefden. En daar komt hij omwikkeld met grafdoeken nog en een zweetdoek op zijn hoofd. En daar staat hij in het open gat van de spelonk en iedereen is verbaasd en ziet hem daar staan. En Jezus zegt, loop eens naar hem toe en wikkel de grafdoeken van hem af, zodat zij tastbaar zien en voelen dat het echt om Lazarus gaat, die uit de doden wordt opgewekt. O, wat is dit toch een heerlijk toonbeeld, geliefden, van wat straks zal gaan gebeuren, de dag der dagen, als de stem van Jezus zal klinken als een bazuin op de wolken en alle graven geopend zullen worden en haar doden terug moeten geven. O, wat is dat toch een heerlijk pand, geliefde, van de waarachtigheid van ik geloof in de wederopstanding des vleeses, geliefden. Een heerlijke openbaring van Gods almacht, dat hij de dood heeft overwonnen, gemeente. Ontbind hem, laat hem heen gaan, zegt de Heer Jezus. Laat hem weglopen bij de dood vandaan. Laat hem genieten van het leven wat ik hem geschonken heb. Laat hem genieten van de vrijheid die ik hem geschonken heb. Nu hij niet langer meer gebonden ligt in de banden van de dood, geliefden. En kunt u begrijpen dat onze vaderen hierin een heerlijke illustratie hebben gezien in de waarachtige bekering van een geestelijk dode zondaar. Ik denk alleen al aan de woorden van onze Dordtse leerregels hoofdstuk 3, paragraaf 12. Daar wordt de wedergeboorte vergeleken bij de opwekking uit de doden. En dan zeggen onze vaderen dat die wedergeboorte niet alleen door de uiterlijke prediking, nog door aanrading, alsof het in de macht van een mens zou zijn. En dat is een belangrijke opmerking, gemeente. Want inderdaad, God gebruikt daar de prediking voor. Maar niet alleen door de prediking, want dat zeiden de remonstranten. De remonstranten die zeiden van, nu hoor je die stem van God. En door aanrading kom je tot leven. Alsof ik zelf uit dat zondegraf moet komen. Alsof ik gehoorzaam moet zijn. Als er gezegd wordt vanuit de prediking, Lazarus, kom uit. Oh, dan kan een dominee schreeuwen wat hij wil. En hij kan proberen het aan te raden. Maar dat wonder, geliefden, dat laat God niet aan een mens over. Ook niet aan u en mij. Om uit dat zondegraf tevoorschijn te komen, gemeente. Maar dan zeggen onze vaderen door een gans bovennatuurlijke werking. Zeer krachtig. En tegelijkertijd een zeer zoete, wonderlijke, verborgen werking. Daarom kun je dat ook niet onder woorden brengen. Want dat is als een zondaar van dood levend wordt gemaakt. Je kunt slechts de openbaring ervan onder woorden brengen. Maar wat er precies gebeurt in het hart van een zondaar, dat is niet onder woorden te brengen. Maar het is een groot wonder, zeggen onze vaderen. Zodat God hen krachtig wederom geboren doet worden. En dat werkelijk doet geloven. Want dat zien we bij Lazarus gebeuren, geliefden. Lazarus, die gaat dat geloven. Wat? Dat hij uit kan komen uit dat graf. Hij gaat geloven de stem van de koning die hij hoort. Dat speciaal op hem gericht is. Hij hoort zijn naam roepen. En hij gaat gehoorzamen aan de opdracht die hij krijgt. Kom uit. Dat is de openbaring van het leven, geliefden. Dat openbaart zich in de gehoorzaamheid des geloofs. Om uit te komen. Waaruit? Uit dat zondegraf. Om uit de klauwen van de dood te komen. En uit de klauwen van hem die de dood gebruikt als een ontzaglijke macht. Dat is de duivel. Om uit te komen. Uit de heerschappij van de zonde te komen. Dat is een onmogelijkheid, geliefden. Dat de Heere doet inleven. In de waarachtige wedergeboorte. Dat onmogelijke gevoel van, dat je je niet kunt bekeren. Dat je niet kunt geloven. Dat is een onmogelijkheid, geliefden. Dat doet de Heere inleven. Beleven. Wat een mens er ook al aan gedaan heeft. En dat is iemand die echt alle stenen heeft weggehaald, hoor. Vraag het maar aan zo'n ziel. Als hij terugblikt op zijn waarachtige bekering. Wat hij er al niet aan gedaan heeft. Om bekeerd te worden. Ja, zo zelfs dat hij soms een gevoel gaat krijgen. Maar ja, heren, Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik denk het soms wel. Het lijkt wel alsof u niet wil. Dat ik wil wel. Ik wil. Ik heb echt wel eens een keer iemand horen zeggen, dominee, ik wil echt bekeerd worden hoor. Ik wil echt geloven. Maar het lijkt wel alsof God niet wil. Kijk, en daarom wordt hij ook ontdekt aan zijn vijandige doodstaat. Want het is een vijandige doodstaat. Die actief is. En dat wordt zijn smart geliefd. In die onmogelijkheid loopt hij vast. Kijk, en in die onmogelijkheid gaat God spreken. Heel persoonlijk. Lazarus, kom uit. Ik heb het wel eens meer gezegd. Want ik heb het voorbeeld natuurlijk wel eens aangehaald. Maar er vroeg een keer een kleuterjuffrouw. Waarom zei de Heere Jezus, Lazarus, kom uit. Toen zei die kleuter, die had het goed begrepen. Die juffrouw had het verteld. Dan hadden ze allemaal misschien wel uit hun zondegraf gekomen. Het gaat om dat persoonlijke element. En als je nou vandaag zegt, o Heere, die stenen, die heb ik reeds weggehaald. Maar die onmogelijkheid, wilt u mijn naam toch eens noemen? Persoonlijk. Dat ik dat spreken Gods mag horen. Ik hoor het niet, ik zie het niet, Heere. Dood in zonde en in misdaden. Maar dan als dat wonder gebeurt, geliefde. Dan zeggen onze vader en dan gaat hij zich bekeren. En dan gaat hij geloven. Dan gaat hij vertrekken uit dat zondegraf. Dan vlucht hij daarbij vandaan. Dan wordt die brug opgehaald en dan worden de banden des doods gebroken. En dan moet de Satan loslaten. En dan gaat hij heen, een geliefde. En gaat hij door dat poortje van de waarachtige bekering de smalle weg op. En dan gaat hij dat pad des levens betreden, geliefde. Ja, en dan, ja, dan zegt de Heer Jezus, haal de grafdoeken eens weg. En haal de zweetdoeken eens weg. Dat is een prachtig beeld van het proces van de waarachtige bekering. En laat hem heen gaan. Onze catechismus zegt immers, waaruit bestaat nou die waarachtige bekering? Die bestaat uit de afsterving van de oude mens. En de opstanding van de nieuwe mens. En we gaan dat natuurlijk niet allemaal vergeestelijke gemeente. Maar het Nieuwe Testament zegt dikwijls, afgedaan hebbende de oude mens met al haar begeerlijkheden. En dan gebruikt het Nieuwe Testament ook het beeld van een kleed dat afgelegd gaat worden. Dat zijn de grafdoeken. Dat is alles wat herinnert aan de dood. En dat is een levenslang proces in het geestelijke leven van Gods kinderen. Daar gebruikt de Heere zijn knechten voor. In de nadere ontdekkingen van wie ik ben in mijzelf. Haal die grafdoeken eraf, ontbind hem. Zodat hij in de vrijheid wordt gesteld. Zodat hij heen mag gaan in de kracht des Heeren. Aangedaan hebbende de nieuwe mens. En dat is Christus. Dat is ook een geloofsdaad. Om in zijn kracht voor te gaan. Alleen maar leunend op zijn verdienst. En om in hem alleen het leven te vinden, geliefden. En is dat niet tot heerlijkheid van God gemeend? Opdat de zonen Gods verheerlijkt worden. Martha en Maria zijn er getuigen van. Samen met de omstanders. En dat kan gewoon niet anders. Dat moet zijn vrucht afwerpen. En dat brengt ons bij onze derde gedachte, gemeente. De vrucht van deze opwekking. Wij lezen dat in de laatste versen van onze tekst. Vers 45 en 46. Velen dan uit de Joden die tot Maria gekomen waren en aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had, geloofden in hem. Maar sommigen van hen gingen tot de Farizeeën en zeiden tot hen hetgeen Jezus gedaan had. Dat is de vrucht. Zullen we dat onthouden, gemeente? daar waar Christus als de opstanding en het leven wordt gepredikt, daar ontstaat een crisis. Altijd. Het woord crisis betekent oordeel. Het is of ten oordeel, of ten voordeel. Er bestaat geen neutraliteit. Dat blijkt heel duidelijk uit deze twee versen, vers 45 en 46. Er was geen sprake van een soort derde groep, een soort tussengroep, die zeiden, ik blijf neutraal, ik kies geen partij, ik wacht het nog eens eventjes af. Nee, dat staat er niet, geliefd. En zo dient de prediking ook te zijn. De prediking mag niet lauw zijn. De prediking mag nooit vrijblijvend zijn. De prediking van de opgestane Christus maakt scheiding in het midden der gemeente. Dat is ook nabetrachting houden op het heilig avondmaal. En geliefden, waar hoort u bij? Het is opvallend dat trouwens de schrift zwijgt over de reactie van Martha en Maria en Lazarus, die er toch ook met z'n drieën bij staan. Die zijn al toegebracht. Maar dat de schrift wel spreekt over de anderen, velen dan. Het waren er velen uit de Joden die tot Maria gekomen waren, aanschouwd hadden hetgeen Jezus gedaan had. McShaney zegt in zijn preek alle dingen die Jezus gedaan had. Vanuit de Engelse vertaling is dat duidelijk, gemeente. Niet alleen maar de opwekking van Lazarus, maar ze gingen opeens terugdenken. Ze hadden natuurlijk ook dat woord gehoord dat Jezus uitgesproken had. Deze krankheid is niet tot de dood, dat zul je zien. Maar tot de heerlijkheid van God, alle dingen. Ze hadden ook het gesprek afgeluisterd tussen Maria en Jezus. Alle dingen. Ze hadden het gezien hoe hij daar hevig ontroerd werd. En dat hij helemaal begon te schokken. Dat hij verontwaardigd was. Dat hadden ze gezien. Alle dingen. Ze hadden gezien dat hij bad. Dat hij de Vader dankt. Alle dingen. Ze hadden gezien welke voorbereidingen getroffen had. Ze hadden het gezien dat het waar was toen hij riep met luider stem, Lazarus kom uit, dat hij daadwerkelijk eruit kwam. Toen zij dat aanschouwd hadden, geloofden in hem. In Bethanië vond een geestelijke opwekking plaats. Er kwamen er meer uit hun zondegraf, gemeente. Velen kwamen er uit hun zondegraf. De heerlijkheid Gods kwam openbaar in de bekering van velen. Is dat ook onze hartelijke begeerte op deze zondag? Dat velen onder ons als vrucht van de openbaring van de heerlijkheid Gods tot waarachtig bekering zouden komen tot waar geloof. Doch sommigen in 46, dat is de andere groep van hen, die gingen tot de fariseeën. Echt niet met goede bedoelingen, echt niet om die fariseeën er ook voor in te winnen. Dat blijkt wel uit hetgeen op daarop volgt. Als de fariseeën dan met elkaar gaan beraden, wat moeten we hiermee, want de hele wereld gaat hem straks achterna. Dat ze zelfs overwegen om Lazarus te doden, om dat wonder maar weg te moffelen en te zeggen dat het een leugen is. Sommigen gingen naar de fariseërs. Sommigen werden juist heel sterk gevoed in hun haat tegen Christus. En dan moet je eerlijk zijn, geliefd. Want hoe dichter dan ook Christus gepredikt wordt bij het hart van een natuurlijk vijandig, boos en goddeloos mens, hoe meer de haat bovenkomt, want dan komt de ergernis boven. Maar dan voelen we wel, gemeente, dat ik eraan moet. Dat ik een Lazarus ben, diep in mijn hart. Dan wordt mijn godsdienst afgepakt. Dan wordt mijn zogenaamde geloof afgepakt. Dan worden mijn zogenaamde grondjes afgepakt. Want ja, dan komt het er toch op aan dat ik toch ook niets anders zal kunnen weten dan Jezus Christus en die gekruisigd. Maar dat wil een mens niet aan, hoor. Maar dan moet hij alles verliezen. Dan moet hij met alles de dood in. Dan moet hij gaan leren wat het is om te stinken naar de dood. En dat willen wij niet, gemeente. En dat geeft ook een reactie. Dan gaan we naar de farizeeërs. Want ja, dan moet toch onze godsdienst weer een klein beetje opgekrikt worden. Wat is dat toch een verdrietige reactie, gemeente. En daarom, we gaan het zingen met elkaar. Zo gij zijn stem dan heden hoort. Geloof zijn heil en troostrijk woord. Verhard u niet, maar laat u leiden. Amen. God, wij smeken u of gij toch genadig het woord wilt achtervolgen met de krachtige, onwederstandelijke werking van de Heilige Geest. En dat wij ermee tot onszelf zullen inkeren, Heer, in het gebed voor uw aangezicht. Doe genadig verzoening over al het onze en aanvaard onze dank om Christus willen. Amen. Onze slotzang is Psalm 136, het vierde vers. Looft Gods macht die onbeperkt gadeloze wonderen werkt, want zijn gunst al onverspreid zal bestaan in eeuwigheid. Het vierde van 136.
De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle en eeuwige gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.